luistert naar een podcast van Omroep West.
Ik wil toch even laten zien het verhaal net in het terrein. Hier lag kamp Walshoorn. Dit was de poort. Hier liep de grens tussen Wassenaar en Den Haag. Hier. En hier begon zich dus het kamp. U ziet daar fundamenten. U ziet hier fundamenten. En dat is het enige wat nog rest van kamp Waalsdorp. U ziet het daar al. U ziet een betonnen paal. Daar was de vlaggenmast. En verder is er niks meer terug te vinden. Tot vandaag.
Een stukje fundering en de restanten van een vlaggenmast. Dat is het enige dat nog doet denken aan het voormalige kamp Waalsdorp. Een kamp waar mijn opa zijn militaire dienst aanvangt in 1937. En ten tijde van de oorlog de uitvalsbasis van een depotbataljon van grenadiers en jagers. Dat wil zoveel zeggen als een recrutenkamp. Op 10 mei 1940 is kamp Waalsdorp door de Duitse luchtmacht gebombardeerd. Het waren de eerste bombardementen van die dag. Het kamp en de slachtoffers van die bombardementen dreigen in de vergetelheid te raken. Net als eigenlijk alles wat in die meidagen van 1940 gebeurde. En dat stuit de beroepsmilitair Juriaan Wouters tegen de borst.
Denk heel goed.
Wouters is voorzitter van de Vereniging 18 juni. Met bordeauxrode baret en militaire onderscheiding op zijn jas onthult hij een plaket ter herdenking van de gesneuvelden van kamp Waalsdorp. Wouters heeft online ook het dodenboek grenadiers en jagers opgezet. Van iedere missie en iedere veldslag heeft hij de gesneuvelde soldaten een plekje gegeven. Met rang en met de eenheid erbij. Dus bij hem moet ik zijn voor meer informatie over overleden soldaten uit de compagnie van mijn opa. Dit is Verloren Soldaat Beertje. Aflevering 3. Een schot voor de boeg. Mijn naam is Jordi Hubers en ik zoek uit wie toch de kameraad van mijn opa was met de bijnaam Beertje. Ik zit voor deze podcast met twee vragen. Wie was Beertje? De overleden strijdmakker van mijn opa die voor altijd op zijn netvlies gebrand stond. Tot nachtelijk gillen aan toe. En wat heeft mijn opa allemaal beleefd in die meidagen? Ik kan nu gericht gaan zoeken in de vele gevechtsverslagen en militaire literatuur wat mijn opa mogelijk heeft meegemaakt. En wellicht kom ik zo achter de vraag wie Beertje was. Mijn eerste schot voor de boeg leverde niets op. Grenadier Wilmer uit de compagnie van mijn opa is gruwelijk aan zijn einde gekomen. Maar de naam Beertje zegt zijn neef en nicht anno 2024 helemaal niets. Daarom heb ik Juriaan Wouters gevraagd om met mij mee te denken. Ik heb afgesproken op Den Haag Centraal Station. Juriaan is chef staf van alle infanterie- en cavalerieopleidingen. Vroeger is hij naar Bosnië, Kabul, Irak en Uruzgan uitgezonden. Wouters is, zoals je al hoorde, nogal begaan met de gesneuvelde grenadiers en jagers. Hij heeft monnikenwerk verricht. Iedereen die is beëdigd als grenadier of jager, of ten tijde van overlijden bij het garderegiment grenadiers en jagers geplaatst was, of daar op enig moment heeft gediend, is opgenomen in het dodenboek. Een digitaal monument.
Toen ik daar aan begon, wist ik ook niet dat het zoveel werk zou zijn. Laten we dat even opstellen. Ja. Het is nog steeds niet af. Maar ik verwacht het einde van dit jaar toch wel redelijk. Heb ik toch wel alles een beetje gevonden wat te vinden is.
Het is duidelijk dat Wouters een gemotiveerd man is. En een echte militair. Hij is lang, praat luid en duidelijk en kijkt je recht in je ogen aan. Ook al wil ik met hem over zijn dodenboek praten en met name de militairen die op Ypenburg zijn gesneuveld, ik kan het toch niet laten om het eerst met hem over 10 mei 1940 te hebben. Want hij weet er genoeg van. En als ik hem vertel dat het mij zo verbaast dat de strijdkrachten van toen en mijn opa dus amper waardering krijgen, steekt Wouters van wal.
Allereerst vind ik wel dat je opa waardering moet hebben. En dat alle bakkers die toen gedwongen werden om hier te vechten. En of vrijwillig. Ja. Want vergeten dat de meesten waren gewoon dienstplichtig. En die hadden gewoon geen keus. En die moesten gewoon. Maar toen was dat eigenlijk normaal. Hè? Dat je moest in dienst.
Ja.
En daarna was je reservepersoneel. En dat wist je.
Het boek dat ik heb gelezen, waarin mijn opa aantekeningen heeft gemaakt, vertelt eigenlijk een verhaal van onvoorbereide, niet goed uitgeruste eenheden die Hitler een gevoelige tik op de kin hebben gegeven op 10 mei. Dat laatste onderschrijft Wouters. Maar dat eerste?
Allereerst waren we niet zo heel slecht voorbereid als de mythe daarna ons deed geloven. Hè? We hadden 196 infanteriebataillons. Die hadden allemaal een goede taak toegewezen gekregen. Het wapen wat we hadden, het standaardwapen, was eigenlijk beter dan dat van de Duitsers. Het was vergelijkbaar.
Oh.
Zelfs ietsje beter qua accuratesse, of hoe noemen we dat?
De mythe is ook dat wij slecht materieel tot ons beschikken.
Ja, maar dat is dus een mythe. Want bijvoorbeeld, ik noemde net al luchtafweer. Nou, we hadden toch echt wel behoorlijk modern luchtafweer.
En dat maar was... die waren wel storingsgevoelig, geloof ik. Maar...
Ja, dat waren de mitrailleurs.
Oh,
van
sorry.
De luchtdoel.
Oh, okay.
Maar de kanonnen, zeg maar.
Ja.
Anti-luchtdoelkanonnen, die waren gewoon goed, hè? Van Café, ja. Die waren echt top of the bill.
Mijn opa heeft in datzelfde boek over de slag om Ypenburg vaak onderstreept dat de luchtafweermitrailleurs storingsgevoelig waren. Hoe zit dat dan?
Ja, nou, je moet je voorstellen, kijk, als jij aan het ratelen bent met zo'n machinegeweer,
ja,
daar komt kruidslijm van die patronen af.
Ja.
Kruidslijm veroorzaakt storing. Dus daarom zijn soldaten altijd hun geweer aan het poetsen. Dat is niet alleen om stof en dingen, maar kruidslijm, dat is dodelijk voor de werking van een wapensysteem.
Ja.
Dus als jij, ja, weet ik veel, een half uur aan het schieten bent, op vliegtuigen en op Duitsers die voor jouw stelling rondlopen. Ja, je gaat niet even... Dat ging allemaal niet rustig. Letterlijk wordt er dan olie in de mitrailleur gegoten... om het maar werkend te houden. Nou, dus na een verloop van tijd geeft dat storing. Ja, kun je niks aan doen.
Nee.
Ook de hitte. Die dingen worden kokend heet. Die mitrailleurs, dus ja, dat geeft allemaal storing.
Als familie hebben we nooit met mijn opa over zijn militaire dienst gesproken. Dus hoe hij bij de grenadiers in Den Haag terecht is gekomen, weten we niet.
Wat maakt het dan dat mijn opa bij de grenadiers terechtkomt? Hoe werkt zoiets? Hoe werkt
nou,
zoiets?
Dat was in die tijd, zo kwam ik dus ook op het dode boek. Hè. Ik was bezig met Den Haag en toen zag ik toevallig dat er veel... aangenezen bij degene die zijn jagers kwamen. Maar dat was gewoon het regimentale systeem. Je wordt daar ingedeeld waar je woont.
Maar mijn opa die woonde in Zwolle.
Ja, dat is dan wel apart. Maar
hij had wel familie in Den Haag.
Ja, je kon dus ook een voorkeur aangeven.
Oh, oké. Okay.
Dus als hij eerder gediend had bij degene die is, nou, dat had hij.
Ja.
Kon hij waarschijnlijk zeggen, nou, ik wil weer bij degene die is dienen. En misschien ook wel, hè, dat moeten we ook niet vergeten. Misschien dacht hij nou, liever hier dan aan de grens. Waar de Duitsers zullen binnenkomen.
Ja, oké. Okay.
Dus dat kan allemaal meegespeeld hebben.
We gaan het hebben over de 4 militairen uit de compagnie van mijn opa. Die op 10 mei 1940 zijn gesneuveld. Wouters heeft ze alle 4 bestudeerd. Ik heb hem per app al gezegd dat ik het meeste neig naar Wilmer. Ook al weet zijn familie van niks. Want, waarschijnlijk dezelfde tongval, allebei Rooms-Katholiek, zelfde lichting. Maar met het verhaal uit de brief van mijn opa naar mijn oma, komt Wouters toch op een andere naam uit.
Van die 4 is er eentje in de Hoeveloos gesneuveld. Dat is Mioch. Die is in Hoeveloos omgekomen.
Oh.
En de andere 3 in hangars waar... Eén, waar eentje door eigen vuur van dat tegenbombardement.
Mijn opa heeft het in zijn brief nadrukkelijk over terugtrekken naar een boerderij. En op de boerderij die het dichtste bij zijn stelling lag, Hoeveloos, overlijdt 1 iemand. Zou Mioch dan Beertje zijn?
Je moet zo zien, die Duitsers die hadden dus dat stationgebouw op een gegeven moment veroverd. Maar die hadden ook krijgsvangen. En die hadden zij verzameld in die hangars. Maar de eigen troepen die bleven ook aanvallen en vuur uitgeven. En toen zijn er dus een flinke aantal die zijn gesneuveld in die hangars als krijgsgevangenen. Maar Mioch, die is in Hoeveloos omgekomen. Dus als hij is teruggevallen, dan zou dat eventueel Beertje zijn. Maar waarom heet hij Beertje? Maar... Dat is wat ik heb kunnen vinden. Maar ook dat kan achteraf ingevuld zijn, hè? Door iedereen. Dat zegt allemaal helemaal niks.
Nee, tuurlijk.
Want het kan daar. Het is een heel klein oppervlaktetje geweest.
Ja.
Ja, ze kunnen ook in die hangar verzameld zijn na de strijd. Ja. Die lijken, en dat ze hebben gezegd, oh, die zijn hier gesneuveld. Je weet het niet.
Juriaan en ik duiken in de naam Mioch. Wat we erover kunnen vinden. Zijn doodsoorzaak.
Ja, hier staat dan weer mitrailleurvloeier.
Ja.
En wat staat er op? Heb jij ook internet?
Ja.
Wat staat er bij mijn...
Ja, dit is wat jij hebt ingescand waarschijnlijk.
Ja, dit is van het Nationaal Archief.
Ja, en dan...
Maar ik kijk ook naar de andere bronnen. Wat staat hier? Schotwonding. En de andere bron spreekt over een granaat. Dus ja, er zijn twee verhalen. En dat zullen we nooit weten. Wat het nou is. Of door mitrailleurvuur of door een granaat.
Oké, niet heel bemoedigend. Waar moet ik dan gaan zoeken?
Het mooiste zou zijn inderdaad als je... Iemand nabestaande die iets van dagboeken of brieven uit die tijd of overleveringen, dat zou nog de enige mogelijkheid kunnen zijn.
Nieuw plan de campagne. Op zoek naar informatie over de familie Mioch. Zijn er nog nabestaanden van te vinden? Zegt de naam Beertje wellicht hun wel wat? Ik kan niet direct een hit vinden, maar het gesprek met Juriaan Wouters heeft me aan het denken gezet. Want ik ben dan wel aan het zoeken naar de naam van Beertje, maar ik weet nu nog steeds niet wat mijn opa precies heeft meegemaakt op die 10e mei. Er is met behulp van archieven en literatuur een gedetailleerd beeld te vormen, met gevechtsverslagen van officieren en kapiteins en persoonlijke notities. Maar op basis van dezezelfde archiefstukken heeft Eppo Brongers zijn boek geschreven. Dus echt vernieuwend zijn die niet voor mij. Ik stuit ook op de zogenaamde groene serie, inleiding en algemeen overzicht van gevechtsverslagen van 10 tot 19 mei 1940. In tekst en met kaarten hoe de gevechten hebben plaatsgevonden, kan ik iets gedetailleerder de gevechtshandelingen van de compagnie van mijn opa volgen. En wellicht zo... op andere sporen terechtkomen om Beertje te vinden. Op 20 april komt het 3e bataljon aan op vliegbasis Ypenburg. Met daarbij mijn opa. Om de verdedigingswerken op en rondom het vliegveld op te bouwen. Het vliegveld wordt bewaakt door de drie compagnieën van het 3e bataljon. Plus de mitrailleurcompagnie en de panzerwagendivisie. De hele 2e compagnie... waarbij mijn opa zat dus, neemt op 10 mei stelling langs het vliegveld. Maar compagnieën hebben ook weer secties, om het wat makkelijker te maken. Ze werken in ploegendiensten, soms zelfs van 24 uur lees ik. Maar lijsten wie in welke sectie zat, zijn er niet. Althans, ik vind ze niet. Mijn opa heeft in het boek van Brongers een stipje gezet, waar hij in stelling lag. Dat komt naadloos overeen met de positie van de 2e compagnie op de tekeningen en kaarten van de gevechtshandelingen die ochtend van de 10e mei 1940. Maar welke sectie hij had, is onduidelijk. Hij heeft op twee overzichtsfoto's een stip gezet. Op de 1 lijkt het dat hij onderdeel is van de 2e sectie van de 2e compagnie. Op een andere lijkt het de 4e sectie. Veel verschil maakt het niet. Ze zijn namelijk allebei aan de zuidwestelijke kant van het vliegveld gestationeerd. De 2e sectie staat onder leiding van kapitein Molijn. De 4e is onder leiding van Vaandrig van Benten, die ik net al besprak. Aangezien hij Molijn zo vaak onderstreept in het boek, gok ik dat mijn opa bij de tweede sectie zat. Mijn opa heeft er weliswaar nooit over gesproken. Er zijn wel veteranen die over die dag hebben gesproken. In de docureeks De Duitse inval van mei 1940. Het vierde deel gaat over de slag om Den Haag. Enkele citaten mag ik gebruiken van de makers. Zoals Paul Moerman, grenadier in het derde bataljon.
Dat was tussen 3:30 en 4:15. Allemaal tegelijk wakker werden door een luchtgevecht vlak boven de Haag. En de werkelijkheid, moet ik eerlijk onderkennen, dat dat nog niet zo erg tot ons doordrong als dat het zou worden die dag der verschrikking van die 10 mei.
Omstreeks 4:15 begint het bombardement op Ypenburg. Het veroorzaakt direct paniek, waarbij meerdere stellingen worden verlaten en men dekking probeert te zoeken. Veelal in het stationsgebouw, lees ik. Communicatielijnen worden verbroken door ingeslagen bommen. Mijn opa is vrij duidelijk in zijn brief aan mijn oma.
Toch was het niet lang uit te houden, want links en rechts vielen de bommen neer. Daarom zijn wij teruggetrokken op een boerderij. Toch, je kunt niet gissen wat voor een angst of wij hadden. Iedere bom kon onze dood zijn.
Dat terugtrekken op een boerderij noemt mijn opa expliciet, maar wordt in officiële documenten niet beschreven. Het enige dat ik hierover lees is over Hoeveloos, de dichtstbijzijnde boerderij dus ten opzichte van de stelling van mijn opa, dat het bombardement op het vliegveld een paniekstemming veroorzaakte welke nog werd vergroot toen van het veld gevluchte gronddiensten en luchtstrijdkrachten bij de boerderij aankwamen. Misschien zat hij daarbij. Want ik lees ook over de tweede compagnie dat zij, ik citeer, ondanks het bombardement ter plaatse waren gebleven en ten volle overgaven aan het vernietigende vuur deelnamen. Omstreeks 4:15 komen de eerste Duitse parachutisten die al in de lucht begonnen te schieten. Ze landen vooral aan de buitenrand van het vliegveld en zoeken hun heil bij boerderijen in de buurt. Ook daarom denk ik niet dat mijn opa heel lang in een boerderij heeft kunnen schuilen. Want dan zouden daar ook gevechten moeten hebben plaatsgevonden. Nee, als mijn opa zou gaan schuilen, dan is hij met de eerste compagnie meegevlucht naar de Horenbrug, een paar kilometer ten noorden van het vliegveld. Dat neemt niet weg dat de Nederlanders niet wisten wat ze overkwam.
En die lui die zagen er zeer gevaarlijk uit. We hadden van die grote helmen op en van die mooie camouflagepakken aan. En van die stokhandgranaten die ze zo in de laarzen staken.
Terwijl wij met een hembrugkarabijn moesten schieten, we zetten 5 patronen in. Dat was alles.
Ze wisten zelfs de zwakke plekken van onze panzerwagens. Want waar ze gemaakt werden in Zweden, die fabriek was toen al eigendom van de Duitsers.
Na de bombardementen volgen de landingen van de vliegtuigen. Deze mislukken echter volledig omdat ze door de mitrailleurs langs de kant van het vliegveld volledig kapot worden geschoten. Ze vormen een grote vuurzee op het vliegveld, waarmee de volgende wave van vliegtuigen moet uitwijken. 17 transportvliegtuigen staan volledig uit te branden op het vliegveld.
1 grote ravage, links en rechts. Volop kapotgeschoten Duitse junkers, brandende gebouwen, 1 ravage en 1 troep. En zo snel als wij maar enigszins konden, doken we in granaatrechters dekken.
Ondanks de mislukte landingen slagen de Duitse parachutisten er toch in de verzwakte Nederlandse stellingen te doorbreken en naar het stationsgebouw op te rukken, samen met Nederlandse krijgsgevangenen. Er is voor commandant Ten Haaf geen andere mogelijkheid dan zich over te geven. Om 7:00 in de ochtend wordt de hakenkruisvlag gehesen op het stationsgebouw en worden de wapens neergelegd. De verliezen tot dan toe, 1 officier, 2 onderofficieren en een 10-tal soldaten, lees ik. Om 10:30 in de ochtend zijn de Nederlandse troepen teruggetrokken tot de Horenbrug, de doorgang naar de binnenstad van Den Haag voor de oprukkende Duitsers. Maar het lukte Nederlandse militairen om ze een vrije doortocht tot Den Haag te beletten. Vooral dankzij buitgemaakte munitie van de Duitsers. Alle troepen die daar verzameld zijn, van welk bataljon dan ook, vallen op dat moment onder de leiding van de commandant van het 2e bataljon. Dat is de reden dat ik op kaarten vanaf het middaguur nergens meer de compagnie van mijn opa tegenkom. De Nederlandse troepen zetten de tegenaanval in vanaf de Horenbrug. In tweede instantie met succes.
Voor wij bij die hangars waren, lagen er al heel wat lijken en kermende gesneuvelde jongens van de bombardementen van de vroegere ochtenduren. Maar tot overmaat van ramp, en dat was een verschrikkelijke beproeving, werden wij toen nog gebombardeerd door de Engelse Blenheimers. Door miscommunicatie was dat. We vlogen de kluit over ons heen, maar het was wel tamelijk gauw beslist toen. Want de Duitsers die vlogen in doodsangst, die vlogen ook overal heen. Door de artillerie die hangars in brand geschoten hadden. Dus het was zeer chaotisch toen, maar het vuur zweeg tamelijk gauw.
De Duitse soldaten moeten zich uiteindelijk overgeven. 1500 in totaal. Allemaal als krijgsgevangenen naar Engeland gestuurd.
Wij hadden grote voldoening dat we Ippenburg helemaal heroverd hadden. En als het een hele kolonnes overgegeven Duitsers voorbij ziet passeren, dan gaat dat niet aan je voorbij na zo'n verschrikkelijke dag. Dus dat werkte natuurlijk zeer positief.
Poeh, oké. Het blijft gissen, maar er zijn enkele puzzelstukjes die in elkaar lijken te vallen. Al spreken bronnen ook elkaar weer tegen. Feit is dat mijn opa het heeft overleefd. Dat hij zegt bij de tegenaanval betrokken te zijn geweest. En dat het verschillende doden en gewonden heeft gekost. Het lezen van die gevechtsverslagen, het horen van die oude veteranen, het doet wel wat met me. In de volgende aflevering ga ik verder op het perspectief die Jurriaan Wouters mij heeft gegeven. Die boerderij die mijn opa noemt in zijn brief. Zou die bewust genoemd zijn? En sergeant Mioch. Zou dat Peertje kunnen zijn? Ik probeer familieleden van de familie Mioch te vinden. En ik wil weten, zou dat nachtelijke gillen van mijn opa nu gediagnosticeerd worden als een trauma?
Oftewel, in dit geval een psychologisch wond. Dus er is iets gebeurd in het verleden en dat laat zo zijn sporen achter op de menselijke geest.
Dit was de derde aflevering van de podcast Verloren Soldaat Peertje.
Dit was een podcast van Omroep West.